Goed, het thema stond al op de deur, zag ik. Voorbereider, bereider en nabereider. Ik weet niet of dat wel een goed Nederlands woord is, nabereider. Maar goed, dan bedenken we het wel ter plekke. Nou goed, als u denkt aan een voorbereider, ja, wat denkt u dan eigenlijk aan? Misschien aan de Heer Jezus die van alles heeft voorbereid. Of misschien aan jezelf dat je dingen voorbereidt. Of dat ik de preek heb voorbereid. Maar ik wil er graag vandaag stilstaan bij Johannes de Doper. Ook een voorbereider. In de vier evangeliën wordt Johannes ook genoemd. In de ene evangelie wat meer dan een ander. Marcus bijvoorbeeld, die roept alleen maar iets over de doop van Jezus. Niet heel onbelangrijk natuurlijk. Maar de anderen die staan er wat langer bij stil. En Lucas die staat er sowieso wat langer bij stil. En vanuit het Lucas evangelie weten we dat Johannes en Jezus familie waren. Ik heb een beetje hooikoorts, dus het zo nu en dan even de neus. Maar we weten dat ze familie waren. Waarschijnlijk van moederskant, maar ja, verder wordt daar niet heel veel over verteld. Ze kennen elkaar dus al van jongs af aan. En in de apocryfe boeken wordt ook geschreven dat ze met elkaar speelden. Maar ja, of dat allemaal betrouwbaar en waar is, dat is niet helemaal. Daarom is het ook een apocryfe boek en staat het niet in de Bijbel. Ze woonden ook erg ver uit elkaar. Want Jezus woonde in Galilea en Johannes die woonde bij Jeruzalem in de buurt. En Johannes was een voorbereider. Johannes was een goed man, schrijft Lucas. Hij riep de Joden ook om deugdzaam, om goed te leven. En tegenover elkaar, ja, goed te zijn, gerechtig te zijn. Eerbied te hebben voor God. En hij riep hen dan ook op om zich te bekeren tot God en zich te laten dopen. Het eerste moest wel gebeuren voordat het tweede kon. En ik hoorde vanochtend dat we twee mensen hebben die zijn kort geleden gedoopt. Nou, we weten eerst de bekering, dan de doop. Zo hoort het te gaan. En er wordt gedoopt op getuigenis. Want ja, als je dus andersom doet, ja, dan klopt er ergens iets niet. Als je eerst doopt en dan ga je bekering. Want het dopen moet wel gevallig zijn in de ogen van God. Dat is belangrijk. En de doop dient niet om zich te bevrijden van zonden, maar het in die tijd zeker met Johannes, het was een manier om het lichaam ritueel te reinigen, nadat ze eerder hun ziel gereinigd hadden. En Johannes had verschillende leerlingen. Een van die leerlingen is later ook discipel geworden bij Jezus. Dat is Andreas. Dat wordt ook in het boek Johannes genoemd. Maar Johannes was een bijzondere verschijning. De mensen dachten dat het Elia was. Hij had een kamelenhaar, een mantel, had een leren riem, eigenlijk precies zoals Elia was. En hij doopte ook op de plek waar Elia door vurige paarden was opgenomen. En ze dachten dat ook om in Maleachi, in het laatste boek van het Oude Testament, wordt ook verwezen ja, dat eigenlijk Elia terug zou komen. Dus de mensen die dachten dat. Ze hadden natuurlijk het Nieuwe Testament niet, dus ze dachten van ja, dit is Elia die terugkomt. En hij at natuurlijk sprinkhanen en honing, zoals het dan heet. Nou, tegenwoordig wordt het weer een beetje modern. Sprinkhanen eten, dat is weer, het is voedzaam, veel eiwitten. Maar het was een bijzonder man. Dat sowieso. En het meest bijzondere aan Johannes was natuurlijk niet zijn uiterlijk. Niet zijn kamelenharen jas en niet zijn leren riem. Nee, het was natuurlijk al voorzegd door de engel Gabriel. Laten we het lezen. We pakken de Bijbel erbij en we beginnen met Lucas 1. Lucas 1 vanaf vers 11. Ik lees vanuit de HSV-vertaling. En dit gaat de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper bij Zacharias en Elisabeth. Lucas 1, vers 11. Zacharias die staat in de tempel en hij mag het reukoffer brengen. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring. En vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Tot zover. Ja, het verhaal van Zacharias en Elisabeth. Ze waren op leeftijd, ze konden geen kinderen krijgen, ze was onvruchtbaar. Maar bij God is alles mogelijk. We kennen natuurlijk verschillende voorbeelden in de Bijbel daarvan. Abraham en Sarah, Rebecca en Jacob. En de Joden zagen in die tijd kinderloosheid als een teken dat God zijn zegen aan de mensen onthield. Maar zijn zegen kwam er. En Zacharias, hij was naar Jeruzalem gereisd, want hij was uitgeloot om als priester het heiligdom binnen te gaan. Om het reukoffer te brengen, wierook te branden voor God, ten behoeve van het volk. En dan plotseling die engel. En dat is nogal wat. Ik weet niet of u wel eens een engel heeft gezien. Maar ik nog niet. Althans niet in die verschijning zoals Zacharias hem heeft gezien. Kijk, we kennen allemaal wel iemand die op het juiste moment de helpende hand toesteekt. Of iemand die de bemoedigende woorden heeft op het juiste moment als je het nodig hebt. Maar een engel, in dit geval Gabriël, die daar staat in volle glorie. Nou, dat is nogal wat. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Een engel van de Heere staat er. Dit was een openbaring van God. Aan de mens. Een keerpunt. Een nieuw tijdperk. Een aankondiging van wat er geprofeteerd was. Want waar we het vandaag over hebben, daar zullen meerdere profetieën worden bewaarheid. De boodschap is dat Elisabeth een zoon zal baren. En Zacharias heeft erom gebeden, want de engel zegt, uw gebed is verhoord. En misschien, ja, bad hij er de laatste tijd al niet meer voor, hij was op leeftijd. Maar toch, uw gebed is verhoord. En ja, we hebben in de kerk waar ik voorheen zat, hadden we ook wel eens een thema en dat heet bidden helpt. Nou, en hier hebben we weer een prachtig voorbeeld van natuurlijk. De engel zegt, uw gebed is verhoord. En bidden helpt. Bidden helpt echt. Laten we ook blijven bidden. En de engel zegt, u geeft hem de naam Johannes. En dat is eigenlijk heel ongebruikelijk, want verderop in Lucas, we zullen het niet lezen, maar dat zegt ook de familie op het moment dat het geboren wordt. Ja, hij moet zo heten, hij moet Zacharias heten. Nee, zegt Zacharias, hij moet Johannes heten. De Heer is genadig, betekent Johannes. En vervolgens geeft de engel een opsomming van wat er allemaal zal gaan doen. Hij geeft een beschrijving van de levensloop van Johannes. En zijn positie als wegbereider, als voorbereider voor hem die naam zal komen. En de engel die noemt, hij zal groot zijn voor de Heere. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En, ja, het wordt gezegd dat Johannes een Nazirener was. De Nazireners, dat kunnen we lezen in nummer 6, dronken ook geen drank en hadden geen haar op hun hoofd, mochten niet met doden in aanraking komen. Nou, er zijn heel veel regels voor de Nazireërs. Of dat zo is geweest, weten we niet, wordt verder niet genoemd. Maar wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Hij werd vervuld met de Heilige Geest. Hij zal velen bekeren tot de Heere God. En hij zal voor hem uitgaan, voor hem uitgaan. Volgens Maleachi 3, alweer Maleachi, vers 1, staat hij die voor mij de weg bereiden zal. Of in Jesaja 40, vers 3. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere en maak recht in de wildernis. Allemaal al voorspellingen voor Johannes. Uitgaan om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. Wat er nog gezegd. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. En dat betekent niet dat de vaders kinderachtig moeten worden, maar wel het geloof aannemen als een kind. En ze moeten uitgaan, dat is een lastige zin, om de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Dat is wel een mooie mondvol. Uitgaan om de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Hij moet weer op het pad van rechtvaardigheid komen. Juist en eerlijk handelen naar de situatie. Dat is wat hij moet doen. Maar wat een aankondiging. Wat een aankondiging van de engel. Mevrouw en ik hebben ook een zoon, maar we hebben niet zo'n aankondiging gehad. Hij is dan ook geen voorbereider geworden, misschien in die zin als Johannes. Terwijl wij hem wel heel bijzonder vinden hoor, dat moet ik wel even gezegd worden. Misschien hoort hij dit nog wel, ik weet het niet. We maken een klein sprongetje in het evangelie. En we blijven bij Lucas 1, maar we gaan naar vers 80. In de HSV is het vers 80. Ik heb gezien in andere vertalingen wordt het wel eens, staat het ineens in hoofdstuk 2. Als vers 80 er niet is. Of dus in hoofdstuk 1 vers 80 of in hoofdstuk 2, weet ik niet exact meer welk vers. Maar het staat in elk geval, het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijn tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Gesterkt in de geest en het verbleef in de woestijn tot de dag van zijn verschijning. En dat was alleen omdat de profetie van Jesaja ook weer vervuld moest worden. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, staat er in Jesaja, om uw weg te banen. Een stem roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn padenrecht. Het zijn dus al twee profeten, zowel Maleachi als Jesaja, die in het Oude Testament een andere profeet aankondigen. Profeteren over een andere profeet. En dat zien we niet veel. Ze worden veel geprofeteerd, maar niet over een andere profeet of een toekomstige profeet. En Johannes komt bij ons voor in het Nieuwe Testament, maar eigenlijk is Johannes de laatste profeet uit het Oude Testament. Hij is de laatste voorbereider voor de Heer Jezus. Hij is de voorbereider voor de man van wie Lucas zegt in vers 3, ik doop u wel met water, zegt Johannes, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. En dan springen we naar Lucas 7. Dan komen we bij Jezus' getuigenis over Johannes. We gaan het straks even een stukje lezen. Maar Johannes is inmiddels gevangen gezet. Johannes zit in de gevangenis. Johannes die nam geen blad voor de mond en die zei ook waar het precies op stond. En hij zei ook tegen Herodes, die de vrouw van zijn broer wilde hebben, van ja, jij mag die vrouw niet hebben. Nou, daar was Herodes en zijn vrouw waren daar niet zo blij mee en ze hebben Johannes in de gevangenis gegooid. Maar Johannes had inmiddels heel veel mensen gedoopt. Hij had ook Jezus gedoopt. En ook Jezus is inmiddels aan zijn bediening begonnen. En ook de wonderen die hij verricht. Het genezen van allerlei zieken, het uitdrijven van kwade geesten en het opwekken van doden. Dat is wat Jezus inmiddels deed. En dit komt allemaal bij Johannes terecht in de gevangenis. Johannes hoort wat Jezus allemaal doet. Hij kent Jezus natuurlijk, zoals we al hadden gezegd. En dan lezen we Lucas 7 vanaf vers 18 tot 35. De vraag van Johannes de Doper staat er bij mij boven. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag, bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, bij Jezus, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag, bent u degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten. En aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Nou, ze hadden toen waarschijnlijk ook al in de gevangenis een bezoekregeling, want Johannes die stuurt dus de discipelen en hij instrueert ze, dus hij mocht waarschijnlijk wel bezoek hebben in de gevangenis. En de discipelen, ja, alleen Lucas bericht daar ook over, dat hij twijfelt, Johannes twijfelt, van is dit nu de man die komen zou, of verwachten we iemand anders? Hij twijfelde of Jezus wel de Messias was. En uiteindelijk gaat Johannes dan niet zelf, maar indirect ook naar de Heer. Hij zond twee van zijn discipelen, waaronder Andreas, naar Jezus met de vraag, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En dan staat er in vers 21, op dit moment. En dat was niet zomaar dat dat hier gebeurde. En het is ook niet zomaar dat dat hier staat. Want ook hier zien we in het antwoord van Jezus dat er weer een profetie vervuld wordt. Hij laat het zien aan de discipelen. Het is niet meer van horen zeggen, maar zien met eigen ogen. Zien is geloven. Dat wordt er tegenwoordig in de wereld geproclameerd. We moeten het eerst zien, we moeten het bewijzen, want anders bestaat het niet. De moderne jeugd zegt, als het niet op Google staat, dan bestaat het niet. Als AI het niet weet, dan bestaat het niet. En dan heb ik een kleine ervaring van mezelf. En ja, misschien, ik weet volgens mij, Joke en Anne, die hebben het volgens mij al een keer eerder gehoord, maar de kracht zit hem in herhaling, zal ik dan maar denken. Een ervaring van mezelf, want ja, soms als je iets ziet of als je iets meemaakt, dan kan je daarin gesterkt worden in je geloof. En wij waren een hele tijd terug, ik denk alweer een paar jaar terug, waren wij bij een genezingsdienst in Harderwijk. Mijn vrouw en ik. Mijn vrouw is wel vaak ziek en nou, ga verder niet op in welke aandoeningen ze allemaal heeft. Maar wij waren daar en er was een voorganger en nou, die bad voor mensen en die legde handen op en van alles. Maar op een gegeven moment zegt hij, ja, ik krijg niks meer door. Hij stond op een podium en zei, ik krijg even niks door. Hij zei, bid maar even voor je buurman of voor je buurvrouw. Oké, dus ik kijk rechts en daar staat mijn vrouw. Ik kijk links, daar staat een wildvreemde mevrouw. En ik zei tegen die mevrouw naast mij links, ik zei van, ja, ik wil wel met u bidden, maar ja, wat is er aan de hand? Is er iets waar ik voor kan bidden? U bent tenslotte bij een genezingsdienst. Nou, zegt die mevrouw, ja, ik heb nogal wat. Nou, ik zeg, laat maar, ik wil het niet allemaal weten, laten we maar gewoon gaan bidden. Ik heb gebeden en ik heb gebeden voor rust in haar hoofd, rust in haar leven, rust over de ziekte, alles met rust, dat ze tot rust zou komen. En nou goed, het was afgelopen, amen, de voorganger die neemt het woord weer en de voorganger die zegt, is er ook iemand die iets heeft ervaren van het gebed van zijn buurman of buurvrouw? En die mevrouw naast mij, die steekt de hand op. Ik was helemaal verbaasd. Ik denk, nou, dat is ook wat. En ze steekt haar hand op en die voorganger die zegt, nou, wat heeft u ervaren dan? Ze zegt, ik ben al jaren zo druk in mijn hoofd. Ik heb zo'n rust ervaren. Ik ben zo blij. Ik ben helemaal rustig. Ik heb rust over alle dingen die bij mij spelen. En nou, ik vond het wonderbaarlijk. En dan komt het ineens heel dichtbij. Harmen die zei van, ja, het moet niet hier, maar het moet daar. Maar op dat moment, dan komt het heel dicht in je hart. Want, goh, de Heer, die komt heel dicht bij mij ineens. En je ervaart dat ineens. Dat zien, dat helpt je wel. En Jezus zegt natuurlijk, zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Ja, dat is natuurlijk ook verreweg het mooist. Maar als je dan eens een keer iets meemaakt, en je krijgt zo'n getuigenis, kan je vertellen, ja, dan is dat geweldig. En dat geeft je best een boost. Maar dit stukje van onze Heer, wat we net gelezen hebben. Ja, of, sorry, dit stukje wat ik net stelde, dat kwam zo dichtbij en dat helpt je natuurlijk enorm. Maar de discipelen van Jezus en Johannes, die zien het werk van Jezus werkelijk. Nou, een hele opsomming wordt er gemaakt met allerlei mensen die genezen worden. Maar ze konden het werkelijk zien. En Jezus geeft dan het antwoord zoals geschreven staat in Jesaja 35, de versen 5 en 6. Jesaja schrijft daar, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Jezus, de Messias. De profeten hadden gezegd dat de Messias precies deze dingen zou doen. En deze dingen hielpen Johannes, maar helpen ook ons om te zien wie Jezus is. De Messias, de Zoon van God. En Jezus zegt dan inderdaad ook precies die woorden, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Hij noemde de profetie van Jesaja, zodat Johannes niet meer zou twijfelen. De heilstijd is aangebroken. Gods grote toekomst breekt aan, vanaf dat moment. Zijn redding van de mensen door zijn Zoon, Jezus Christus. En de menigte om hem heen, er stonden natuurlijk allemaal mensen omheen, want ja, waar wonderen gebeuren, daar zijn veel mensen. Die hebben het ook gehoord. Ja, wat moeten ze nou denken van Johannes? Hij zit in de gevangenis, maar waarom twijfelt die man? Hij was zo zeker van zichzelf en hij zei steeds dat de man die na hem komt, dat zou de redder zijn en die zou vele malen groter zijn dan hem. En nu is het een twijfelaar. Twijfel. We zijn er allemaal wel bekend mee. We twijfelen wat af met z'n allen. Misschien zelfs twijfelen we wel eens in geloof. Heel veel van ons hebben wel eens de waarom-vraag. Waarom overkomt mij dit? Alles kunnen we echter bij Jezus brengen. En hij neemt onze twijfel altijd weg. Dus waar moeten we zijn met onze twijfel? Er is maar één antwoord mogelijk bij de Heer. En dan, als de discipelen van Johannes vertrokken zijn, dan richt hij zich tot de mensen om zich heen. Even kijken, dat is vers 24. Vanaf vers 24. Dat gaan we even lezen. Lucas 7 vanaf vers 24. Toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tegen de menigte over Johannes te zeggen, waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in weelde leven, zijn in de paleizen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Deze is het over wie geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. En heel het volk dat naar hem luisterde, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. En de Heere zei, met wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En aan wie zijn zij gelijk? Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen, we hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild. Want Johannes de Doper is gekomen. Hij at geen brood en hij dronk geen wijn. En u zegt, hij heeft een demon. De Zoon des Mensen is gekomen, die wel at en dronk. En u zegt, zie, een vraatzuchtig mens en een drinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. Ja, en er staat dus, als de discipelen van Johannes vertrokken zijn, richt hij zich tot de mensen. En dat is natuurlijk wel zo netjes, dat ja, hij gaat eerst, gaan ze weg en dan stelt hij de vraag. Want hij wil ook die twijfel die bij de mensen zijn, zeggen van ja, waarom twijfelt Johannes nu zo, wil hij wegnemen. En dan stelt hij drie vragen. Hij stelt drie vragen. Waar bent u naar gaan kijken? Naar riet, dat door de wind heen en weer geslingerd wordt? Naar iemand in kostbare kleding of naar een profeet? Johannes die vroeg zich af of dit de bereider was. We hebben de voorbereider gehad en we zijn nu bij de bereider. Of dit de bereider voor ons was. Maar Johannes was helemaal geen twijfelaar. Hij was geen riet dat meebewoog met de wind. Dat hij met alle winden meewaaide. Nee, hij was standvastig. Hij was heel standvastig in zijn opdracht die hij van God had gekregen. En hij waaide niet met alle winden mee. Hij sprak ook niet die woorden die het volk alleen maar wilde horen. Het heeft hem tenslotte zijn leven gekost. Wat ik net al zei. En hij kleedde zich niet in dure kleding. Om indruk te maken op het gewone volk. Zijn kamelenharen mantel en leren riem. Nee, voor dure kleren moet je in de paleizen zijn. En dan Johannes. Hij was een profeet en Jezus zegt, ja, een profeet en meer dan dat. Ook Jesaja 4, vers 3 zegt daarover, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. En dan, vers 5, de heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. En Jezus gaat verder over Johannes en zijn roeping. En dan zegt hij, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Hij was groot in zijn roeping. Hij was groot in zijn standvastigheid. Hij leidde Jezus zijn komst in. Maar, staat er, hij is de minste in het koninkrijk van God, is groter dan hij. Zo, de minste in het koninkrijk van God is groter dan Johannes. En hoe kan dat dan? Want niemand heeft zijn opgelegde taak beter vervuld dan Johannes. En toch heeft een ieder die na Johannes komt een grotere geestelijk erfenis. Omdat zij een veel helderder kennis hebben van het doel van Jezus zijn dood. En opstanding. En dat heeft Johannes niet meegemaakt. De hele dood en opstanding van Jezus heeft Johannes niet meegemaakt. Maar Jezus, hij maakt geen onderscheid tussen Johannes en individuele christenen. Jezus maakt onderscheid tussen het leven voor zijn komst en het leven in de volheid van zijn koninkrijk. En dan komen we bij een bijzondere zinsnede. Heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars. Dus heel het volk, daar hoorden de tollenaars niet bij. Soms dan kom ik wel eens op de afdeling bij ons op het werk en dan zeg ik, nou, goedemorgen harde werkers en tammen, zeg ik dan. Dat is een beetje een geintje, maar hier staat het ook zo'n beetje. Heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars. En dat is bijzonder, dat de tollenaars apart benoemd worden. Maar tollenaars waren natuurlijk het uitschot. Het uitschot van de samenleving. Ze hulden met de vijand, met de Romeinen. Maar allemaal, dus niemand uitgezonderd, rechtvaardigde God. Dat wil zeggen, Gods eis van doop en bekering hadden zij gedaan. Maar de fariseeën en schriftgeleerden, die erkenden Gods eis niet. Zij oordeelden dat dit niet de juiste weg was. En Jezus beklaagt zich. Jezus die zegt, met wie moet ik dit geslacht nu vergelijken? Het zijn net kleine kinderen. Ze zijn niet vatbaar voor bekering. Er staat, we hebben op de fluit gespeeld en u hebt niet gedanst. Als kleine kinderen, ze spelen bruiloftje. Of, ze hebben klaagliederen gezongen en jullie hebben niet gehuild. Ze spelen begrafenisje. En dan vervolgt Jezus met een stukje waar de hedendaagse maatschappij nog steeds heer en meester in is. Ze zeggen, Johannes, hij eet en drinkt niet, hij heeft een demon. Maar van de zoon des mensen zeggen ze, hij at en dronk wel. En zie daar een vraatzuchtig mens, een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Aan de andere kant, je kan het nooit goed doen, lijkt het wel. En hoe snel zijn wij tegenwoordig niet met een oordeel? Zijn wij in ons oordeel ook als riet, dat door de wind heen en weer geslingerd wordt? Of kijken wij ook naar de mensen om ons heen als twijfelaars, geen beslissers, zwakkelingen, bezeten door een demon of vraatzuchtig drinker? Kijken we alleen maar naar dure auto's, grote huizen, boten, kleren? Waar enten wij ons oordeel op? Het gaat ons best goed af, oordelen, daar zijn we heel goed in. We zijn er meesters in, heel simpele zaken. Maar soms ja, ontkom je er bijna niet aan. Ik heb een klein stukje meegenomen uit het personeelsblad van mijn werk. Die kwam, afgelopen week kwam die uit. En daar stond een stukje in van een collega. Die schreef dat. En dat raakte me wel eigenlijk. Hoe snel je tot een oordeel kan komen. Ik ga het even op voorlezen. Het is een column van een collega. En de kop die erboven staat is: pas op voor die man. En dat is wat de hardloper zegt die mij net passeert. Ik vertraag mijn pas enigszins en de radertjes die net nog lekker stil stonden draaien inmiddels op volle toeren. Ik weet welke man hij bedoelt. Ik heb hem net zelf van een afstandje gezien. Hij is halverwege het schelpenpad en zwaaide zo net nog met zijn armen naar de lucht. Ik had hier niet zoveel van gemaakt, misschien door mijn staat van gedachteloosheid, of omdat ik niet meer zo snel van dingen opkijk. Misschien deed hij ook wel een zonnegroet. Is dat waarop de hardloper zijn waarschuwing heeft gebaseerd, of is er iets anders? Ik heb maar een heel klein puzzelstukje aan informatie. En ik bevind mij alleen op dit pad, terwijl mijn dochter lekker ligt te slapen in de kinderwagen. Ik voel me kwetsbaar met haar bij me en vraag me af: moet ik doorgaan of teruglopen? Ik besluit door te lopen en ondertussen mijn man te bellen. Hij weet precies waar ik ben, is in de buurt en luistert met alles mee. We voeren een gesprek over koetjes en kalfjes. En wanneer ik de man nader, hij zit een stukje van het schelpenpad rustig op het bankje. Hij glimlacht en zegt mij uiterst vriendelijk gedag. Ik zeg hem ook gedag en wandel rustig door. Misschien is er wel iets aan de hand met deze meneer, maar niets waarvoor ik nu bang hoef te zijn. Aan het eind van het pad hangen mijn man en ik op en draaien mijn radertjes wederom op volle toeren. Ik besef dat ik eerst zorgeloos de man tegemoet ging. Ik had hem wel met zijn armen naar de lucht zien zwaaien, maar vanuit die context voelde ik geen reden voor angst. Maar na de waarschuwing, pas op voor die man, wel. Waarom? Omdat ik de reden van de waarschuwing niet kende. Waarop was het gebaseerd? Het was in ieder geval met goede bedoelingen, laten we maar dat vooropstellen. Wellicht heeft de man iets gezien wat ik niet heb gezien. Het zet mij wel aan het denken. Aan hoe we in het algemeen, los van deze man en deze situatie, oordelen hebben. Op basis van heel weinig informatie. Is dat ook niet hoe het vaak gaat met stigmatisering? Men heeft met x aantal puzzelstukjes van de puzzel en daarmee een oordeel. Soms heeft men zelfs stukjes in elkaar geprobeerd te drukken die helemaal niet passen. Door eens een stapje achteruit, doe eens een stapje achteruit en kijk voor meer stukjes. Of ga samen verder die puzzel leggen. Zo komt men erachter dat de puzzel in zijn geheel een uniek, waardevol en bijzonder plaatje of persoon is. Gelukkig wordt puzzelen steeds populairder. Net wanneer mijn gedachten over zijn gegaan op wat we vandaag zullen eten en ik bijna aan het eind van de wandeling ben, komt de man mij aan de andere kant van het pad op de fiets tegemoet. En weer gaan de radertjes draaien. Blijkbaar bewandelen, fietsen we graag hetzelfde rondje. Maar ik krijg de vriendelijkste glimlach die ik vandaag onderweg heb gekregen en wederom een vriendelijke groet. Ik lach en denk aan morgen. Weer lekker puzzelen op het werk. Zo zie je dat je soms heel snel op het verkeerde been wordt gezet. Er is iemand die roept pas op voor die man. En we hebben gelijk allerlei ideeën erbij en gelijk allemaal. En dat is natuurlijk ook een soort bescherming voor jezelf. Dat je denkt, oh, er is iets, iets ernstig, er gaat iets gebeuren. Maar wij oordelen graag en vaak. En ook al weten we dat we als christenen niet moeten oordelen, zeker niet veroordelen. Maar het sluipt er soms zo in en we moeten er zo voor oppassen. Jezus is de bereider en hij voert de opdracht van zijn vader ook standvastig uit. En Jezus, hij sluit het geheel af met troostende woorden. In vers 35, maar de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. Na de voorgaande versen is dit een troostvol contrast, want niet heel het volk keert zich tegen de Heer. De wijsheid van God die Johannes en Jezus naar de aarde zond en op die manier verschillende middelen koos om mensen tot zich te trekken, die wijsheid van God is door de uitkomst in het gelijk gesteld. Het ongeloof van mensen kan Gods wonderbaarlijke plan niet laten mislukken. En dan komen we bij de nabereider. Na de dood van Johannes en na de dood en opstanding van de Heer, ja, dan gaat Jezus terug naar de Vader. Maar hij laat ons niet alleen. Na de voorbereider en de bereider komt de nabereider, de helper, de Heilige Geest. En hij is er nog steeds. En hij helpt ons. Hij helpt ons door moeilijke tijden. Maar ook wij zijn met behulp van die Heilige Geest de nabereiders. Het voorbeeld in de wereld zijn van de voorbereider en de bereider. Johannes en Jezus. Mensen moeten we oproepen om zich te bekeren en te laten dopen. Voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen. Om te tonen wat een volgeling van Jezus doet. Kunnen mensen aan de buitenkant zien dat wij Christen zijn. En we moeten niet gaan oordelen. En niet oordelen vellen over anderen. Laten we rechtvaardig zijn, juist en eerlijk handelen naar de situatie. Goed, we mogen mensen aanspreken op hun gedrag. Maar altijd vanuit liefde en geduld. En we hebben aan de Heilige Geest een hele goede helper. Een nabereider. En wat leren we dan van de voorbereider, Johannes? Van Johannes leren we standvastigheid. Hou vol. Ook bij tegenslagen, wijk niet af. En ga bij twijfel naar de Heere. En wat leren we van de bereider? Jezus, oordeel niet. Jezus gaf een getuigenis over Johannes en laat zien hoe de mensen naar hem kijken. En Gods plannen falen niet. Het ongeloof van mensen kan Gods wonderbaarlijke plan niet laten mislukken. Zo hebben we een voorbereider, genaamd Johannes de Doper. We hebben een bereider, genaamd Jezus. En we hebben naast de Heilige Geest nog een nabereider, genaamd, vul daar je eigen naam maar in. Tot de Heer komt en hij komt spoedig. Amen. Laten we gaan bidden. Vader in de hemel, wat is uw woord rijk, Heer. Wat is uw woord rijk en dat we stil mochten staan. Hoe u, Johannes de Doper, heeft gezonden. Hoe hij de vervulling van de schrift heeft volbracht. Maar niet alleen hij, ook uw bloedeigen zoon, onze Heere Jezus Christus, heeft de schrift vervuld. Uw plan, uw goddelijk helsplan, wordt altijd uitgevoerd. Het ongeloof van mensen kan uw wonderbaarlijke plan niet laten mislukken. Dank u voor de voorbereider. Dank u voor de bereider. Dank u dat wij nabereider mogen zijn naar het grote voorbeeld dat u ons gegeven heeft, uw Zoon, Jezus Christus. Wilt u ons helpen, Heer, wilt u ons vullen met de Heilige Geest. Want we zijn niet bij machte om iets uit onszelf te doen. Maar samen met de Heilige Geest en het talent dat u ieder van ons gegeven heeft, maakt u ons tot nabereiders. We zijn bereid, Heer, om u te volgen. Laat uw glorie, uw heerlijkheid, uw liefde door ons schijnen naar de mensen om ons heen. Wilt u de mensen hier in de gemeente zegenen, Heer? Wilt u ze kracht geven? Wilt u de gemeente zegenen met uw liefde en genade? Wilt u hen standvastig geven? Standvastigheid als Johannes de Doper. Wilt u hen blijven aanmoedigen om nabereiders te zijn voor u? Ga ons voor, Heer, zodat wij kunnen volgen. En we gaan deze week weer in, Heer, en we weten niet wat er gaat gebeuren. Maar wat er ook gaat gebeuren, in pijn, verdriet of blijdschap, altijd weten we dat u bij ons bent. We weten dat u erbij bent en we geloven hierin en we getuigen ervan. En in de woorden van Paulus, Heer, ook een nabereider. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want De dingen die men ziet zijn tijdelijk. En de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En in die zekerheid staan wij. En onze hoop dat u spoedig terugkomt, Heer Jezus. Amen.